Goedemorgen. We gaan een leuk onderwerp in. Althans vind ik. Degene die afgelopen weken zijn geweest, die weten dat ik gesproken heb over zalving. En als eerste de innerlijke zalving. En eigenlijk was dat die relatie met God. En we zeiden eigenlijk, we geloven dat God dingen wil doen, maar dat hij ook een landingsplek moet vinden. En je kan het modernste vliegtuig hebben, maar als je een landingsplek vol gaten hebt, is er schade. Aan de Heilige Geest ligt het niet, aan God ligt het niet. Maar onze verantwoording is wel om een landingsbaan te zijn waar God op kan landen. En dat was die innerlijke zalving, je relatie met God en recht staan naar God toe. Daarnaast was er ook de bekrachtigende zalving. In Engels is wat mooier, empowering anointing. Die is niet voor jezelf, die is voor anderen. Dus de kracht die God door jouw leven heen laat zien, zegt ook niks over jou. Het zegt wat God voor anderen wil doen. En het is zo belangrijk dat ook die bekrachtigende zalving door ons leven heen gaat stromen. Dat is waar ik vandaag mee wil beginnen. Dat zegt niet dat we niet meer naar de landingsbaan hoeven te kijken. Zeggen, nou, dat is nu in orde. Nee, ik denk dat die innerlijke zalving steeds vraagt vernieuwing en zoeken en God toelaten, God in laten spreken. En dat is wat je moet onderhouden. Landingsbanen moet je ook onderhouden. En het belangrijkste, allerbelangrijkste in ons leven is dat we die innerlijke zalving, die landingsbaan in ons leven onderhouden. Maar daarnaast is ook belangrijk dat we niet alleen denken, nou, de landingsbaan is goed en het is goed tussen mij en God, maar ook wat wil God door mijn leven heen doen. En ik ga met je spreken over het onderwerp risicovol leven. Het plaatje is wel redelijk risicovol, wat we hier zien. Wie krijgt er gelijk medelijden als hij dit soort dingen ziet? Ja, weet je hoe dat komt? Omdat je niet alleen dit plaatje ziet, maar je ziet in je geest ook het plaatje van de muis in tweeën, toch? En hier wil ik bij stilstaan. Dit is het. Dit plaatje, vaak het eerste wat het genereert in ons hoofd, is een negatieve uitkomst. Namelijk, die muis gaat het niet redden. Waarom doet hij dit? Dit is Link. En ik wil met je spreken over risico. Risico is het gevaar van schade of verlies. Een definitie van risico die ik vond zegt ook: risico is een kans op het optreden van een ongewenste gebeurtenis door een oorzaak met een gevolg, is dus negatief, stond er tussen haakjes achter, voor de betrokkenen. En risico is dus de gevolgen van mijn actie. Alleen er is iets geks. Bij risico denken wij dus altijd aan de negatieve uitkomst. Maar het kan ook zijn dat die muis er gewoon met de kaas vandoor gaat. Als die het handig doet, gaat die er met de kaas vandoor. Risico is niet alleen een negatieve uitkomst, maar risico kan ook zorgen voor een positieve uitkomst. Alleen op een of andere manier zijn wij gewired dat risico vooral negatief geladen is. Risico, dan gaat het mis. Dan gaat het niet goed. Wij zijn meer erop gericht dat die muis het niet redt dan dat hij er met de kaas vandoor gaat. En in heel veel situaties in ons leven die soms risico vragen, zijn wij er meer op gericht dat het een negatieve uitkomst heeft dan dat wij er met de kaas vandoor gaan. Toch? Dus we nemen niet zo graag risico in ons leven. Risico vinden we niet zo'n fijn woord. Omdat risico negatief geladen is, willen we ook risico's afdekken. En dat heet verzekeringen. Verzekeringen zijn risico's afdekken. Wat er allemaal mis kan gaan. Heeft u wel eens aan gedacht hoezeer wij in ons leven bezig zijn met alle dingen die mis kunnen gaan? Hoeveel rekenkracht dat in ons hoofd vraagt. Hoeveel ruimte dat in ons hoofd vraagt. Alle dingen die wel mis zouden kunnen gaan. En dat we voortdurend bezig zijn met hoe we dat kunnen voorkomen. Dat het misgaat. We zijn voortdurend risico's aan het afdekken. En omdat risico negatief geladen is, willen we ook liever geen risico's nemen. En nemen we liefst pas stappen als we grip hebben op de uitkomst. Als we zeker weten dat het lukt. En als dat niet lukt, dan verbergen we ons. Beginnen we de risico's af te dekken. We hadden deze week toetsweek. Het is altijd wonderlijk hoeveel mensen spontaan ziek zijn tijdens toetsweken. Dat heeft met risico afdekken te maken. Het is ook wonderlijk hoe weinig mensen er ziek zijn op een rijexamen. Dat heeft te maken dat je dat risico niet kan afdekken, want dan ga je gewoon weer onderaan de lijst. Terwijl als je ziek bent tijdens de toetsweek, krijg je een bijzondere herkansing. Dus wordt er wel weer wat geregeld, bij wijze van spreken. Dus we willen niet graag risico nemen, omdat we meestal bezig zijn dat risico's een negatieve uitkomst hebben. En we zijn niet zo bezig met dat risico's ook een positieve uitkomst kunnen hebben. Zoals ik bij deze zei, die muis kan er ook met de kaas vandoor. Ik hou van kaas, dus dat spreekt mij aan. Ik ben een echte kaaskop, zeg maar. Er is ook een kans om iets te winnen. Maar op een of andere manier zijn wij meer gericht op wat we kunnen verliezen dan op wat we kunnen winnen. En zijn we eigenlijk mensen geworden die vooral op zeker proberen te spelen. Tegelijkertijd zeggen we, ja, het is ook wel, hè, als het dan gaat met God moeten we risico nemen. Met God moeten we durven, toch? Hè, want God is erbij. Amen. Ja, het klinkt al voorzichtig. Dat zeggen we wel met elkaar. Hè, God is te vertrouwen. God is betrouwbaar. Op God kun je rekenen. God is er altijd. Zijn naam is zelfs Yahweh. Oké. En dan genieten we van dit soort teksten waar Jezus zegt in Marcus 10 vers 27. Vast een hele mooie tekst die u ook mooi vindt. Als het goed is, komt hij zo op de beamer. Dan kan u hem meelezen. Oh ja, ik wilde eigenlijk zeggen, we geloven in risico, maar nemen we het ook. Maar Jezus keek hen aan en zei, bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Amen, halleluja, wat fijn, super. Toch? Mijn vraag is, en een serieuze vraag waar ik wel over nadenk. Wat is de laatste keer dat u iets onmogelijks ondernam, omdat u dacht, bij God is alles mogelijk? Wat is het laatste onmogelijke waarvan u niet wist wat de uitkomst was, wat u ingestapt bent en waar u risico hebt genomen? Ik zie mensen denken, uit welke 16 dingen zal ik kiezen? Als we eerlijk zijn, nemen we heel veel zelf in de hand. En doen we eigenlijk de dingen waar wij de uitkomst van weten. Als bij God alles mogelijk is, wat is het laatste risico wat wij samen met hem hebben genomen? Echt de stap in het diepe. De stap op het water. Waar je het niet zeker wist hoe het zou gaan lopen. Wat is de laatste keer dat je zei, God, bij mensen is het niet mogelijk, maar dit is bij u mogelijk. Wow, ik geef me eraan over. Dat is een eerlijke vraag, want we vinden het allemaal een mooie tekst. We vinden hem allemaal fantastisch. En tegelijkertijd is dat de eerlijke vraag. Komt een jongeling bij Jezus. Die zegt, Jezus, wat moet ik doen om u te volgen? En wat zegt hij? Bij God zijn alle dingen mogelijk, jongen. Dus verkoop alles wat je hebt. Geef het aan de armen en volg mij. En die jongen denkt, mooie tekst. Maar wat ziet hij? Verlies. Hij ziet het risico van verlies. Waar is mijn pensioen? Hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dit regelen? Kan ik het niet beter op de bank zetten in plaats van bij de armen? Heb ik nog een beetje zekerheid? Jezus vraagt risico aan hem, maar omdat we gewired zijn om alleen verlies te zien, ziet deze jongen ervan af. Deze jongen ziet wat hij kan verliezen en ziet niet meer met welke kaas hij er vandoor kan. Mag ik het zo zeggen? Hij ziet niet wat er te winnen is door achter Jezus aan te gaan. De angst voor het verlies is zo groot dat hij de Zoon van God uit zijn aanwezigheid laat weglopen en niet achter hem aangaan. Ik heb wel eens over nagedacht, Deze jongen had misschien wel een van de apostelen kunnen zijn. Zomaar kunt. Deze jongen had misschien op water kunnen lopen in plaats van Petrus. Deze jongen had er in Handelingen bij kunnen zijn toen de Heilige Geest werd uitgestort. Deze jongen had misschien wel Paulus 2.0 kunnen zijn. Die rondging in de wereld. Maar zijn verlies, zijn blik op verlies, was groter, want hij moest een risico nemen. Maar risico was negatief geladen, dus hij hield terug. En hij ging op safe. En hij wist ook, bij God is alles mogelijk. Maar dit hou ik liever zelf in de hand. Ik wil het liever op safe. Wanneer heb jij voor de laatste keer samen met Jezus een stap in geloof gedaan? Waar je dingen achter je verbrandde. En zei Jezus, nu moet u het doen. Misschien ben ik niet zo genuanceerd. Ik benoem de andere kant. Dan moet u hem in de context ook van de afgelopen predikingen zien. Maar als ik alles moet nuanceren, bent u 4 uur verder. En u heeft waarschijnlijk uw lunchpakketje niet bij. Dus zie hem in de context. Vandaag belicht ik deze kant. Het risico nemen. Nog een mooie tekst uit de Psalmen. Psalm 18, vers 30. Ook zo'n hele mooie tekst die we vaak proclameren. Want met u ren ik door een legerbende. Met mijn God spring ik over een muur. Amen. Wat is je laatste muur? Wat is een muur? Een muur is iets wat je tegenhoudt. Een muur is iets wat je tegenhoudt om verder te komen. Dat je denkt, hé, hier stopt het even. Hier stopt het even. Wat is het laatste ding wat jou tegengehouden heeft waarvan je dacht, ga me niet gebeuren. God, met u spring ik over een muur. Dit is mijn muur vandaag. Die stap ik in. Dit ga ik doen. Want we zingen het, we zeggen het, maar je komt er alleen overheen door er overheen te springen. Sommige mensen staan gewoon voor de muur. Met mijn God spring ik over een muur. Amen, halleluja. Nog steeds een muur. Maar die springt eroverheen. God zegt, spring dan. Spring met mij. Durven we risico te nemen? Of zorgen we voor mooie klinkende teksten? En nemen we niet het risico? Wat is het laatste wat je tegenhoudt? Sommige mensen zeggen, dat durf ik niet. Denk, hey, muur. Tijd om te springen. Tijd om dingen te doen. Ik durf niet hardop te bidden. Mooi, wanneer gaan we springen? Om het te leren. Ik zeg niet dat je gelijk 3 kwartier hardop moet bidden. Maar het is toch raar als dat een muur is die je tegenhoudt. Ik durf dit niet te doen of dat niet te doen. Ik had van de week een meisje bij mij moest presentaties doen. Raakte daarvan helemaal in paniek. En ik zei, wat is de oplossing? Nou, als u er even voor zorgt dat ik geen presentaties hoef te doen. Ik zeg, dat is geen oplossing. Dat is wegduiken. Ik zeg, en dan ga je dadelijk naar het hbo? Moet je daar een presentatie doen. En jij gaat je hele leven leiden dat anderen iets voor jou moeten oplossen. Anders ben jij in de stress. Zeg, ik weet niet of ik dit een leuk gesprek vind. Dat snap ik. Ik zei, hoe ga jij dit oplossen, vroeg ik. Wat is voor jou wel haalbaar? Hoe kun jij wel een presentatie doen? En na lang nadenken zei ze, meneer, zouden we iets kunnen verzinnen dat niet mijn hele klas er zit, maar een stukje van de klas. Ik zeg, hé, dat vind ik een goede oplossing. Die muur kunnen we springen samen. Zetten we een klein stukje van je klas neer. Ik heb met haar docent gesproken, we gaan dat regelen. Zijn wat mensen bereid? Ik zeg, en dan is de volgende stap dat we daarna die groep een stukje groter maken. En een stukje groter maken. Met mijn God spring ik over een muur. Niet met mijn God spreek ik alleen maar tegen de muur. En ik bedoel dit serieus, want soms zijn we geneigd om hele mooie dingen te noemen en te zeggen, maar geloof is praktijk. Geloof is, dit is wat God wil doen in ons leven. Niet waar God zegt, daar mag je fijn over praten. Dat mag je lezen, dit is wat God wil doen. Met mijn God spring ik over een muur. Dus mijn vraag ook, wat ik je mee wil geven als huiswerk. Wat is met mijn laatste muur die ik tegenkom in mijn leven, waar ik tegenop zie? En hoe ga ik daar overheen springen? Samen met God. Hoe ga ik dit beetpakken? Hoe zorg ik dat dingen me niet meer in mijn leven blijven tegenhouden, maar dat ik ze ga overwinnen? Want anders leef ik tussen muren. En als je tussen muren leeft, leef je in een gevangenis. Die muren noemen dan vaak geen muren, maar zeggen gewoon, zo zit ik in elkaar. Dat klinkt veel fijner en veel mooier. Zo ben ik gewoon niet. Dat klinkt ook heel mooi, maar eigenlijk soms diep van angst is, ik durf het gewoon niet. Ik vind dat spannend. Ik zeg niet dat we allemaal hetzelfde willen zijn, maar wat moeten zijn, maar wat houd je tegen? Is het een muur of is het echt dat je anders in elkaar zit? Ik was getriggerd, we hadden een meeting voor de voorbereiding voor Firestarts voor volgend jaar. En Anne zei eigenlijk iets heel moois. En die zin die bleef hangen en die ga ik centraal zetten ook vandaag. Ze zei, wij moeten leren om risico te vieren in plaats van succes te vieren. En die heeft me niet meer losgelaten, die zin. Toen dacht ik, dit is eigenlijk 100% waar. Wij vieren voortdurend succes. Wij vieren als iets geslaagd is. Als iets goed gegaan is. Maar eigenlijk vieren we geen risico. Dat doen we wel als kinderen klein zijn. Als kinderen klein zijn, dan vieren we risico met elkaar. Dan probeert zo'n kind te gaan staan. Zeg, hey, goed. Je neemt risico. Goed dat je het probeert. Toch, je gaat toch niet tegen je kind zeggen, blijf maar gewoon lekker zitten, joh. Niet probeert te staan. Dat is echt link. Kan je vallen. Niemand doet dit bij zijn kinderen. Niemand zegt, fietsen beginnen wij niet aan. Dat is echt link, kan je vervallen. Wij vieren risico bij onze kinderen. We moedigen ze aan. Het is ook niet zo als je kind voor de eerste keer zich optrekt aan de tafel en dat snuitje boven komt en dat het valt. En je zegt, wat ben jij een stommerd zeg. Gewoon niet gelukt. Niemand wijst zijn kind dan af, toch? Bij onze kinderen vieren we risico. We zijn trots op ze als er iets gebeurt, als ze iets proberen en als het niet lukt, dan vieren we dat ze het geprobeerd hebben. Dan vieren we dat ze oefenen. Dat is de reden waarom ze leren lopen. Dat is de reden waarom ze leren fietsen. Omdat ze zich aangemoedigd blijven voelen, ondanks dat ze niet slagen op dat moment. Bij kinderen vieren we risico. En dan worden we wat ouder en dan switchen we gewoon. Dan vieren we geen risico meer, maar dan gaan we meer en meer succes vieren. Dan bepaalt de uitkomst of iemand oké is of niet. Daar beginnen we al mee met cijfers. Op het moment dat we cijfers geven op school. Dan vieren we niet het risico wat ze nemen. Hoewel ik sommige leerlingen echt heel veel risico zie nemen. In de manier waarop ze hun toetsen voorbereiden is wel lef. Of dom. Maar oké. Maar dan vieren we niet meer risico. Maar het cijfer bepaalt of je geslaagd bent of niet. Ik heb dat besloten soms anders te doen. Ik deel soms de cijfers uit. En dan loop ik. Ik had een paar jaar geleden een jongen. En dan, die had een 7,5. En ik deelde hem uit. Ik zeg, wat heb jij een butcijfer, zeg. En hij zegt, het is toch 7,5. Ze zegt, nou, deze jongen hoefde helemaal niets te doen. Die was netjes afgezakt naar een niveau waar hij geen huiswerk meer hoefde te maken. En toch 7,5 haalde. En ik zei eigenlijk tegen hem, zeg, weet je, hier hoef je niets voor te doen. Je presteert onder je niveau. Er was een ander meisje, had een 4,8. En ik zei, ik ben echt trots op je. Hoezo? Ik zeg, ik heb je keihard zien werken. En het is misschien niet gelukt in je cijfer, maar je bent echt een held. En ik wil samen met je de toets bespreken, ik wil je helpen. En ik geloof dat je op een dag ook voor mijn vak boven de 5 gaat halen. En dan ben ik super trots op je. Het is anders denken. Wat je dan viert, is de inzet die iemand gegeven heeft. Zij nam risico. Voor haar gevoel is het niet gelukt. Maar eigenlijk is ze geslaagd. Alleen, er is nog misschien niet de uitkomst die we zouden willen. Maar ze is geslaagd omdat ze ervoor ging. En dit is het enge wat wij doen, dat steeds meer vieren we succes. Wat voor opleiding heb je gehaald? Heb je die afgemaakt? Wat voor baan heb je? Hoeveel promotie heb je al gemaakt? Hoeveel verdien je? Wat voor auto heb je? Zie je dat we allemaal de uitkomsten aan het meten zijn? En daarop bepalen we of iemand goed is of niet. En dit zit heel diep verankerd in ons denken. Want daarachteraan zit gelijk dat we gaan vergelijken met anderen. Maar die en die en die en die en die. En eigenlijk zetten we elkaar klem. Want neem dan nog maar eens risico. Dan ga ik liever dingen doen waarvan ik zeker weet dat ze lukken, zodat iedereen bevestigend zal knikken. Want niemand kijkt naar het risico wat ik neem. Iedereen kijkt naar wat de uiteindelijke uitkomst van mijn presteren is. Dus alle dingen waarvan ik denk, daar zou wel eens een negatieve uitkomst uit kunnen komen. En daar vinden mensen wat van. Die dek ik af. Die doe ik niet. En dat waarvan ik zeker weet dat het lukt, daar zal ik de stap naar voren nemen. Maar groei ik dan nog? Helemaal niets. Bereik ik dingen die niet minder mijn bereik waren, maak ik die mijn eigen? Nee. Want ik ben veel te bang dat het niet zal lukken. En ongemerkt, als je hierover nadenkt, zit het zo diep verankerd in heel ons denken en heel ons wezen. Wij vieren geen risico, wij vieren succes. Geen succes is namelijk falen. Dan ben je gefaald. Dan heb je het niet goed gedaan. Dan ben je verkeerd. Eigenlijk zeg je dan, ik ben niet oké. En dat slaat naar binnen toe. In Gods koninkrijk is er geen plaats voor schaamte. Schaamte betekent eigenlijk, ik ben niet oké. Wanneer kwam schaamte binnen? Na de zondeval. Niet daarvoor. Schaamte is nooit geschapen door God. In het Gods koninkrijk is er geen ruimte voor schaamte. Ik ben niet oké. In Gods koninkrijk is falen een mogelijkheid om te leren. Dat is een andere gedachte. Dus falen betekent niet ik blijf zoals ik ben. Maar falen is de mogelijkheid om te leren. Elk kind moet 1000 keer vallen voordat hij leert te lopen. En wij hopen allemaal dat hij niet opgeeft met oefenen. Toch? Dat hij op een gegeven moment zegt, ben er wel klaar mee, laat maar. Ik weet nog met Maarten, die moest leren lezen. Leuke Maarten, je bent altijd mijn slachtoffer. Maar ik weet nog dat hij op een gegeven moment balen thuis komt en zegt, ik leer dit nooit, ik kan dit gewoon niet. Wat zeiden we? Nou, prima Maarten, leer het niet. Dat is ook goed. Hè? Maar hij had een gevoel van falen. En wat we deden, ik weet niet of je dat nog weet, we hebben grote bladen gemaakt die we op de grond legden. Met woorden en met letters erop. En dan gingen we met elkaar oefenen. En soms wilde hij dan stoppen omdat hij het niet kon. Ik vind het minder erg als hij stopt dat hij geen zin meer heeft. Maar ik vond het wel erg als hij wilde stoppen omdat hij het niet kon. Want dan stop je met een niet oké gevoel. En we zeiden steeds, hé, maar op een dag gaat dit lukken. En op een dag, en we moedigden hem aan. We wilden omzetten dat het geen falen was, maar dat je lerend bent. Ik denk dat hij nu kan lezen. Maar vaak, met onze kinderen doen we dit best goed. Niet iedereen. Maar met onze kinderen snappen we dit wat meer, maar we verliezen dat ergens onderweg. In het koninkrijk is geen ruimte voor schaamte of falen. En toch hebben wij het netjes ingebakken in het koninkrijk. En zijn we bang om soms hardop te bidden? Zijn we bang voor mensen wat ze van ons vinden als we gaan staan in de aanbidding? Of dat je een keer je handen in de lucht doet? Of dat je misschien heel graag wil dansen? Of dat je wil vlaggen? Of dat je een keer voor iemand wil bidden? Of dat je iets op je hart krijgt wat je eigenlijk zou willen delen met de ander? Ik denk, als ik zou vragen, wie herkent dat er dan in je hoofd komt? Wat zouden ze denken van me? Hoe zouden ze naar me kijken? Zou het wel goed zijn? Wat nou als het niet raak is? Wat als ik tegen de ander zeg, ik had dit voor je op mijn hart. Dat de ander zegt, nou, dat klopt echt helemaal niet. Zegt echt helemaal, past helemaal niet bij mij. Daar zijn we bang voor. En dus doen we het niet. Want ook in het koninkrijk hebben wij ingebakken. Als je het fout hebt, dan faal je. Dat zeggen we niet, maar voelen we wel zo. En dit is iets gemeens. Omdat het zorgt dat we op safe gaan. Want als er... We vermijden risico om geen faalgevoel te hebben. Dus we nemen geen risico meer, want dan faal ik ook niet. Of, en dat is het gevaar wat eruit voortkomt, we gaan risico nemen met bewijsdrang. Dus als ik risico neem, wil ik niet falen. Dus wat krijg je dan? Dat iemand iets gaat doen, maar als hij het gevoel krijgt dat het misschien niet helemaal goed is, dat hij zichzelf heel erg gaat verdedigen of bewijzen of wat dan ook. En dan krijg je iets heel vervelends. Weet je, je hebt een woord voor iemand en de ander zegt, ja, past helemaal niet. Nou, dan is het vast jouw hart er nog niet klaar voor. Oké, we hebben de situatie gered met elkaar. Of we bidden voor iemand en die geneest niet, zeggen, misschien is er wel zonde in je leven. Dat is risico nemen. Je bidt voor iemand die ziek is. Maar om je falen af te dekken, zeg je vast, de fout ligt in ieder geval niet bij mij, hè? En risico met bewijsdrang is iets heel lelijks. En als we risico gaan nemen, maar niet durven te falen, dan gaan we risico nemen met bewijsdrang. En dan worden we heel vervelende mensen. Want als het dan niet goed gaat, moeten we de schuld ergens anders leggen. En dan krijg je hele lelijke dingen van. Dan krijg je lelijke dingen van op je werk. Dus als er iets misgaat, dat die baas zegt, ligt in ieder geval niet aan mij. Dat team wat ik ook heb. Zo lastig. Of dat wij als docenten zeggen, het ligt altijd aan onze leerlingen. Dat is natuurlijk wel zo, maar... Maar nooit in de spiegel durven te kijken, hey, misschien moet ik mezelf wel ontwikkelen op dit gebied. En is dat niet erg, maar is dit een kans om te leren? Risico met bewijsdrang is vernietigend. Het zorgt namelijk dat alle kwetsbaarheid weggaat. En ik zie ook in het koninkrijk, zie ik soms dat we risico willen nemen, maar dat er iets hards in komt en dat er een stukje bewijsdrang in komt en dat daardoor er geen wedergeluid mag zijn of soms een kritische noot. Dat moet dan gelijk naar beneden geslagen worden, want we moeten ons bewijzen, want ik voel me kwetsbaar als ik risico neem. Hoe werkt het in het koninkrijk van God? Gods doel is dat wij risico leren nemen met kwetsbaarheid. Risico, maar ik hoef me niet te bewijzen. Want het gaat niet om de uitkomst, maar het gaat om dat ik durf risico te nemen. Stel je voor, hè, dat je kind wat zich aan de eerste keer aan de tafel optrekt, dan valt. En dat dan zegt, komt ook door die tafel. En het komt door jullie, jullie leiden me af. Of wat dan ook. Dan zeg je, doe rustig. Doe rustig. Gewoon proberen, jongen. Komt goed. Het is niet erg als je iets nog niet kan. Het is niet erg als iets niet lukt. Maar door te proberen leer je het. En daarmee creëren we een veilige omgeving waar de kwetsbaarheid mag zijn. Ook in het koninkrijk van God moeten we leren als we risico nemen. We hebben niets te bewijzen. We hoeven niets te bewijzen. We hoeven niet te bewijzen dat we een soort superchristenen zijn of wat dan ook. We hebben niets te bewijzen. We hebben slechts te volgen. Achter Jezus aan. Ik weet niet of iemand dat nog een paar weken geleden... Arina, ben je toevallig in de zaal of niet? Zit je ergens? Is ze er niet? Nee, het is altijd prettig om over iemand te praten als die er niet is. Ik ga iets positiefs over zeggen. Wie weet nog, een paar weken geleden kwam Arina naar voren toe. En ze zei, ik heb het idee dat God tegen me gezegd dat ik op de grond moet gaan liggen. Wie weet dat nog, dat moment? Ja. En zij ging een moment op de grond liggen en ze stond op en ze liep terug. Dat noem ik nou risico nemen in kwetsbaarheid. Ze deed dat op een hele suite manier. Ze ging zich ook niet verdedigen, maar ze zei gewoon, ja, ik heb het idee, ik weet het ook niet. En misschien dat er best mensen in de zaal waren, ik ga het niet vragen om handen, die dachten, dit is echt raar. Dit is echt vreemd, zeg. Raar mens. Wat dan ook. Wat als zij daarover nagedacht had? Had ze dan ook het risico genomen? Als voor haar ze zich had moeten bewijzen. Had ze gezegd, dat doe ik niet. Maar zij besloot om op dat moment gehoorzaam te zijn aan wat God zei en het te doen. Soms weet je niet wat het uitwerkt, soms weet je wel wat het uitwerkt. Soms zeg je achteraf, ik had dit wel moeten doen of niet moeten doen. Maar je leert alleen maar Gods stem te verstaan door gehoorzaam erachteraan te gaan. Ik vond het lef om dat te doen. Ik zeg niet dat de formule is dat iedereen denkt, oh, dus dan heb je lef. Dus iedereen komt ervoor en zegt, ik moet gaan liggen en dan is het goed. Nee. Maar gewoon in kwetsbaarheid, kwetsbaar zijn. Ik weet niet waarom, het idee dat ik dit moet zeggen. Zo kun je ook naar iemand toe gaan. Ik bad voor je, ik kreeg dit op mijn hart. Ik heb het idee, moet zeggen, doe ermee wat je wil. Toets het, als het van God is prima, als het niet van God is, is ook prima. Ik hoef niks te bewijzen. Maar ik deel wat op mijn hart is. Soms zal je terugkrijgen, wow, wat raak. Hey, mooi. Maar heb je nog steeds niks bewezen, je hebt gewoon gevolgd. Soms zul je toch, nou ja, ik kan er niet zoveel mee. Nou, prima joh, ik ben lerende. En ik stap uit in de dingen die God me geeft. En ik geloof dat ik hier steeds scherper in word. Ik ga dit doen. Als je voor iemand bidt voor genezing en iemand zegt, hé, ja, ik voel eigenlijk geen verandering. Dan heb je niet gefaald. Dan zeg je, wow, zullen we samen bidden dat Gods kracht gewoon steeds sterker wordt. Dat dit meer en meer binnen ons bereik gaat komen. Want hier verlang ik naar. En ik wil niet stoppen met geloven. En ik wil niet stoppen met bidden voor deze dingen. We gaan samen naar de troon van God. Voel je dat je dan een atmosfeer van geloof, van risico nemen. Maar ook een kwetsbare sfeer houdt die prettig is, die veilig is. Maar waar we wel vooruit bewegen. God wil risico nemen met kwetsbaarheid. Maar dat we wel durven. En wat we dan namelijk doen, is dat we vieren dat we risico nemen. En niet of we slagen of niet. Want als je niet slaagt, doe je het nooit meer. Dan denk je, oh, dit was fout, dit is dus niet voor mij. Dit moet ik dus niet doen. Nou, dat heb je met lopen ook nooit gedacht. Dit is fout, dit is niet voor mij, moet ik niet doen. En ik denk dat dit zo essentieel is als we meer van Gods kracht willen. Als we willen dat God meer door ons heen gaat doen naar anderen. Zullen we ook moeten groeien. Zullen we ook moeten leren. Zullen we ook risico moeten nemen. En ik denk dat daar een sleutel in zit. De Bijbel zegt, Psalm 18 vers 31 stond als eerste, hè, met mijn God ren ik in op een muur, hè, spring ik over een muur. En dan zegt vers 31, want Gods weg is volmaakt, het woord van de Heer is gelouterd. Hij is een schild voor alle die tot hem de toevlucht nemen. En het is jammer, vluchten lijkt altijd op dit zo ongeveer, hè, vlucht. Maar eigenlijk staat er letterlijk het woordje vertrouwen. Er staat, hij is een schild voor alle die hem vertrouwen. Die gewoon denken, God, u sprak dit tegen me, ik doe het en u bent mijn schild. Ik hoef niet zelf een schild op te werpen. Ik hoef me niet te bewijzen. Ik hoef niet te presteren. U bent mijn schild. Dit is wie ik ben en ik heb gewoon gedeeld in kwetsbaarheid. Ik heb gedeeld wat u op mijn hart hebt gegeven en ik laat het verder bij u. En ik ga het morgen gewoon weer doen. En overmorgen weer. En ik zal er steeds scherper in worden. En zoals ik ooit heb leren lopen, leer ik ook lopen in de Heilige Geest. Leer ik ook bewegen in de dingen van u. Maar zoals ik als kind nooit gestopt ben met te leren lopen, wil ik ook in mijn geestelijk leven niet weer stoppen met te leren lopen. Geen vertrouwen op succes. Er staat niet die vertrouwen hebben op succes. Of die vertrouwen hebben op het oordeel van mensen. Maar die vertrouwen hebben op hem. Weet je wat er gebeurt als we vertrouwen op het oordeel van mensen? Dan zijn we gevangenen omdat we voortdurend gaan denken wat iemand ervan vindt. Wie herkent dat hij thuis wel eens gezegd heeft, nou die keek naar me, volgens mij vond hij. Ik. We zijn soms zo aan het invullen wat mensen vinden. We kunnen nooit iedereen tevreden stellen. Wij herkennen dat ook als gemeenteleiding. Voor die doe je het goed en voor die doe je het niet goed. Dat is ook niet zo interessant. Laten we maar doen wat we geloven dat God op ons hart geeft. En in te bewegen. En zo is het in je leven ook. Je doet het nooit goed voor iedereen. Dus als je moet gaan vertrouwen op het oordeel van mensen, vind je altijd degene die het niet positieve oordeel ergens over hebben. Maar je moet je vertrouwen vinden in hem. Is het je opgevallen hoeveel risico Jezus van zijn discipelen vroeg? Ik zei net, met God spring ik over een muur. Weet je welke muur de discipelen over moesten springen? En dan even in gedachte dat jij en ik ook zijn discipelen zijn. Petrus en Johannes, laat je netten achter en volg mij. Mag ik hem invullen voor deze tijd? De vraag die dan zou zijn, laat je pensioen achter, je werk achter, je zekerheden achter. Alles wat je hebt, laat het achter en volg mij. Wow. En Jezus liep al door. En ze gingen er achteraan. En er was geen sociale zekerheid dat Petrus tegen Johannes zei, nou, we hebben in ieder geval de AOW nog, straks. Niks. Ze gingen achter hem aan. Ze volgden hem. En ze moesten hem vertrouwen. Matthäus, typetje fiscalist. Matthäus, laat je zaken achter en volg mij. Matthäus verdiende goed. Ik ken u net. Maakt niet uit. Matthäus, kom je achter mij aan. Volg mij. Hij vroeg om risico te nemen. Hebben de mensen honger? Jongens, halen jullie even die 2 broodjes en die 5 visjes op. Gaan we daarvan uitdelen. Moet je je voorstellen, die discipelen lopen daar. Jezus zit er met 5 broodjes en 2 visjes. En dat zij moeten zeggen tegen de mensen, we gaan zo eten. Hij is ermee bezig. En die mensen kijken niet. Nee, okay. Misschien dat hij lekker zelf lekker eet, maar ik geloof niet dat wij krijgen. En dat Jezus zei, willen jullie even manden verzamelen? Dat is risico nemen, hè? Dat je naar mensen toe gaat zeggen, hebben jullie toevallig een man bij? Hebben jullie een man bij? Waarvoor dan? Ja, voor de Heer, want die is met eten bezig. Wat heeft hij dan? Nou, 5 broodjes, 2 visjes, maar we zoeken heel veel manden. Dat is risico nemen. Dat is uitstappen. Ik weet nog dat we ooit bij elkaar zaten in Nehemia als oudste team en we gingen de punt verbouwen. En dat moest ongeveer 1 miljoen kosten. En we zaten bij elkaar en we konden eigenlijk voor dat hele bedrag konden we een hypotheek krijgen. En de voorganger van dat moment zei, we gaan voor de helft. Want de andere helft gaat God geven. En we gaan gewoon beginnen met bouwen. We begonnen met bouwen, terwijl alleen het geld, de helft, er van de bank was en de rest nog niet. Dat is een risico. En het was er iedere keer op het moment dat het nodig was. Was het er. Dat is een risico nemen met elkaar. Ik weet nog dat ik voor onze jeugdgroep stond en dat we een kleine ruimte hadden. Ik heb het er wel eens eerder verteld, maar een kleine ruimte hadden waar we met zo'n 12, 13 man jeugd hadden. En God had tegen ons gesproken dat we naar een zaal zo groot als deze moesten gaan om jeugd te gaan houden. En ik zei, zaterdag gaan we dat vertellen. Volgend seizoen gaan we daar jeugd houden. God gaat die zaal vullen. En die zaterdag waren er 2 van de jeugd. En wij en nog 2 andere jeugdleiders. En we hebben risico genomen. Ik ben voor die 2 gaan staan. Ik zeg, volgend jaar houden wij jeugd in de punt. Oké? Okay? Zeggen, God gaat de zaal vullen. En het jaar erop gingen we naar de punt toe. En we hadden dan zo op de eerste rij, hadden we wat jeugd zitten, een mannetje of 12. 4 mensen op het podium voor de band. En ik denk dat we misschien al 2 jaar lang gezegd hebben steeds, kijk achterom, op een dag zit daar iemand. En dan baden we voor de lege stoelen. En uiteindelijk zat het punt vol met jonge mensen. Dus risico nemen. Ik ben niet zo'n risiconemer. En op een gegeven moment kwam het punt dat ik eigenlijk ook school achter me moest laten. Dat het eigenlijk niet meer gecombineerd werd. En ik eigenlijk helemaal in dienst van de gemeente moest. En ik vond dat eigenlijk wel risico nemen. Ik vond het wel spannend. Je weet nooit hoe dingen kunnen lopen en soms ook gelopen zijn. Maar je weet niet hoe dat gaat en ik wilde eigenlijk niet zo. En ik zag in me gewoon meer geloof. Die zei, ik denk dat we de stap moeten maken. Ik zei, ja, maar ja, hoe moet dat dan? Nu vast contracten, we weten niet hoe dingen lopen. En zei, ik denk dat we de stap moeten maken. En we hebben een stap gemaakt en ik heb mijn baan opgezegd en ben daar gaan werken. En we hebben een enorme groei in het jeugdwerk gezien. We hebben heel veel zegen gezien. We gingen op een gegeven moment 700 man op jeugdweekend. Gigantisch. Maar het waren ook momenten om risico te nemen. Jezus vroeg aan die 70. Hij zei, jullie zijn nou een tijdje met me meegelopen, hè? Nou, ga jij hardop bidden. Dat zei hij gewoon, hè? Ik ga jullie nu wegsturen. En dan waar je komt, ga je de mensen genezen. Daar ga je voor bidden. Dus hij vroeg ook niet, ben je er al aan toe? Voelt het goed dat je nu hardop gaat bidden? Hij zegt, jullie gaan gewoon. En hij zond ze uit. En die dachten, oh, iedere keer deed hij het, nu moet ik het. Ja, zei Jezus, nu jij. En hij trok ze buiten hun comfortzone op dat moment. Hij zei tegen Petrus, toen het stormde, zei hij niet eerst, Petrus, wacht even, laten we even de golven liggen en de wind. En dan kom je daarna naar me toe op het water. Hij zei, zet je voet op het water. Alsof Petrus dacht, oh, dat hebben al 30 mensen eerder gedaan, dus tuurlijk doen we even. Heb je over nagedacht, een boot die heen en weer gaat, die stormt, dat je naar de rand toe gaat, dat is al link. Dat je dan ook nog je been eroverheen zwaait en dat je dan op het water gaat lopen. Dat is redelijk risico nemen. Dan denk je, die muis heeft minder risico dan ik. Toch? Maar Petrus zwaaide zijn voet eroverheen en is de enige die op water gelopen heeft. Vraagt risico. Jezus was niet zo leuk. Wat dat er gaat. Jezus was ook niet zo heel pastoraal wat dat er gaat. Dat hij dacht van, we gaan eens even kijken wat de langzame weg er naartoe is. Soms duwde hij ze gewoon een beetje over het randje heen. Mag ik dat zo zeggen? Of, dat vind ik ook een mooi, hè? Dat je zegt, Jezus, we moeten belasting betalen. Nou, zegt Jezus, gooi je even je hengel uit. En vang je vis en daar zit wel een muntje in. Als ik dit tegen één van u zou zeggen. Wie van u pakt echt zijn hengel en loopt naar de rivier en gooit die uit? Ik denk dat u in de mail zou klimmen en u zou uw opzegbrief typen. En u zou zeggen, we gaan een andere gemeente zoeken, want die Daan is echt helemaal crazy geworden. Die is echt de weg kwijt. Dit is gewoon niet goed, toch? Maar wees eerlijk, zeg ik, zou ik niet doen. Dat zouden we wel doen. Want het is raar. En moet je je voorstellen dat je dan uit water loopt met je hengel, omdat iemand kan vragen, wat ga jij doen? Ik ga belasting halen. Okay. Nou, Jezus heeft gezegd, ik moet even mijn hengel uitgooien, dan komt er een vis en daar zit het in. Ook toen geloofden ze dat niet hoor, de mensen die in de omgeving stonden. Voel je het risico nemen om dat te doen? Soms moeten we rare dingen doen. Wat denk je wat er misschien wel niet in de arena omging, toen ze dacht, God, op de grond gaan liggen. Zou ik dat thuis doen? Soms moeten we iets doen en gewoon oefenen en gewoon risico nemen. Ook een leuk. Laatst hoor, van Jezus. Hij heeft er veel meer, maar een paar zijn wel leuk. Dat hij zegt, we moeten eten. En ik heb ook een ezel nodig. Dus je loopt gewoon naar de wei. Doe je het hek open, haal je die ezel eruit. En dan komt er misschien wel iemand naar je toe en die zegt, wat doe je met mijn ezel? En zeg je, de meester heeft hem nodig en loop je verder. Wij zouden denken, dit wordt doffe ellende. Het is een beetje het idee dat ik tegen u zeg, u loopt de mediamarkt in. Daar pakt u de nieuwste iPhone. En u loopt door de kassa en dan begint hij te loeien en zegt, ja, de meester heeft hem nodig. En dan zeggen ze wel dat het oké is. Maar dat is toch eigenlijk wat daar gebeurt. Waar ik je mee wil nemen, voel je hoe Jezus eigenlijk zijn discipelen triggert om risico te nemen? Zij konden hun risico's niet altijd afdekken. En wij willen dat vaak wel. Jezus roept je soms buiten je comfortzone. En dat voelt een beetje zo. Dat je denkt, oké, maar hier binnen is het wel safe. En Jezus roept je om ook buiten je comfortzone te doen. Weet je, wij willen alles op zeker. Wij willen van alles, ik schop bijna dat ding eraf. Wij willen van alles de uitkomst weten. Wij willen niet op water lopen. Tenzij we zeker weten dat het goed komt. Want wij doen pas iets als het goed voelt, als het past. En als we zeker weten dat het niet mis kan gaan. En ik merk dat soms, ook in het Koninkrijk van God, soms ook als je mensen uitdaagt om in bedieningen te gaan, soms zit er zo sterk van, maar ik weet niet of wij dat wel kunnen. Nee, wist de discipelen ook niet toen ze met 70 uitgezonden werden om zieken te genezen. Misschien is het niet zo interessant of je het wel kan. Misschien is het interessant of het Jezus' uitdaging is om achter je arm te gaan. Of als iemand vraagt, wil je hardop bidden? Dat durf ik niet. Halleluja, een muur om overheen te springen. Oefen met één zin. of als je gevraagd wordt in iets in te stappen. Ik zeg niet dat je alles wat moet doen, mijn enige nuance van vandaag. Maar ik zeg je wel dat we soms te snel wegduiken en niet het risico in willen. Wij hebben soms ons ook afgevraagd, hoe moet dit met onze financiën toen we die stap maken? Ik meer dan mijn go. En ik vond dat spannend. En we hebben ons soms ook afgevraagd, ook toen we deze gemeente met een groep gingen starten, waar beginnen we in hemelsnaam aan? Waarom doen we dit? Hoe moet dit? Kan het wel? Lukt het wel? Hebben we dat wel? In ons roept God ons op deze plek. We zijn het risico aangegaan en we samen met anderen en hier staan we vandaag. Ik weet nog dat ik de allereerste keer, ik had in een overmoedige bui, had ik gevraagd dat ik wel een keer wilde preken. Ik geloofde dat over mijn leven lag. Tot overmaat van ramp zeiden ze ja. En ik weet nog gewoon die ochtend, ik kan hem bijna nog voor me zien. Ik zat op het toilet op onze flat in de Dahliastraat. Lang. Omdat ik zo zenuwachtig was en zo beroerd was. En dat ik dacht van, ik durf niet, ik wil niet, ik trek door en laat mij meespoelen. Gewoon, dat ik hier weg ben. Jezus, kom terug nu, vandaag, dit moment, alsjeblieft. Want ik durfde gewoon niet en ik was bang. Ik denk, ik ga bellen dat ik ziek ben. Want hij heeft toch wel een preek die hij even kan doen. Is het allemaal opgelost. Met knikkende knieën ging ik de eerste keer ging het podium op en nam ik het risico. Niet omdat ik voelde dat ik er klaar voor was en dat ik het kon. En ik merk dat we soms te veel in ons hoofd hebben. Als God ons uitdaagt om ergens voor te gaan, ben ik daar wel klaar voor. En dan hebben we hele vrome zin, daar wil ik nog even over bidden. Ik zeg niet dat die zin verkeerd is, maar het kan wel een verkeerde zin worden. Want soms kan het ook iets zijn om iets te laten gaan. Petrus zei dat ook niet. Heer, hier wil ik nog even over bidden voordat ik mijn voeten over de rand doe. Volgende week kom ik erop terug. Dan is de boot al vergaan gewoon. Weet je, en ik bedoel, soms moeten we ook durven iets in te stappen. Want onze angst om geen succes te hebben is groter dan dat we het risico vieren. Wij zijn een aantal jaar ook in het jeugdwerk kringleider geweest. Nou, we zijn erachter gekomen dat dat niet zo heel passend voor ons is. Want ik maak er gewoon een kerkdienst van. Dus niemand is aan het woord gewoon. Dat is niet zo heel passend. De kring loopt als ik er niet ben. Want dan doet mijn goh, die heeft dat wel in zich. En dat is niet erg. Ik ben blij dat we dat gedaan hebben. Want het heeft ons gevormd naar wat we zijn en wie we zijn. Ik ben blij dat we het ingestapt zijn. En durven we zo in te stappen. Waar ben ik ergens? Oh ja. Soms denken we ook, ik moet het kunnen. Misschien is het belangrijk om die zin te vervangen, ik wil het leren. Ik moet het kunnen, moet verandering willen. Weet je, het koninkrijk van God is doorgebroken door mensen die gingen waar niemand ging. Het koninkrijk van God is doorgebroken door mensen die deden wat niemand deed. En het risico namen. Jezus moedigt jou en mij aan om risico te nemen. Zonder risico geen beweging. En ik ga je aanmoedigen, ik wil Timo vast naar voren vragen. Waar ga jij risico in nemen? Waar ga je buiten je comfortzone stappen? Je comfortzone is waar het prettig voelt en waar het goed voelt. Ik had in mijn praktijk ooit een vrouw en haar comfortzone was de tiny house die in de tuin van haar ouders stond. En ze had een heel veel last van angst. En de enige manier waarop ze buiten kwam was vanuit haar tiny house naar het huis van haar ouders. En verder kwam ze niet. Kwam ze nooit buiten. Ze ging nooit boodschappen doen. En ik zei, wat is de eerste stap buiten je comfortzone? En de eerste stap was dat ze de hond zou nemen. Dat ze de straat voor het huis uit zou lopen. Zich om zou draaien en weer terug zou gaan. En daar zijn we mee gestart. En na 2 weken kwam ze, heb je het gedaan? Ja, ze stond te bibber op mijn benen. En de straat werd de wijk. En de wijk werd de supermarkt. En na een jaar kwam ze binnen en zei ze, Danny, ik heb een verrassing. Ik heb een huisje gehuurd. Aan de andere kant van de wijk, van waar mijn ouders wonen. Ik ga op mezelf wonen. 2 jaar later zei ze, ik heb me ingeschreven. Ik ga vrijwilligerswerk doen. Ik ga onder mensen komen. En ik ben voor het eerst weer in mijn kerk geweest. Maar de oplossing was, die ene stap buiten haar comfortzone. En toen de comfortzone opgerekt was, de volgende stap buiten de comfortzone. Jezus roept jou buiten je comfortzone. Wie durft er? Ga ik je bij je neerleggen. Je hoeft niet je hand op te steken. Wie gaat er risico nemen in bidden? Ik zeg, hey, ik ga leren hardop te bidden. Volgende keer als ik op de kring ben, vraag ik of ik mag openen. En ik zit waarschijnlijk op hetzelfde toilet als Danny toen hij de eerste keer de preek ging doen. Maar dit is de muur die mij niet meer tegen gaat houden. Wie neemt het risico in aanbidding? En zegt, eigenlijk is mijn opmerking, zo ben ik niet. Ik ben niet zo uitbundig. Is eigenlijk mijn muur gewoon waarmee ik verdedig. Omdat ik eigenlijk gewoon bang ben dat ik voor gek sta. Bang ben wat anderen van vinden. Of ik steek nooit mijn handen op. Omdat ik bang ben dat anderen denken, oh, dat is een holy boly figuur zeker die daar staat te doen. Of ik wil eigenlijk dansen, maar ik doe dat nooit. Of ik zou misschien wel iets anders willen, maar iets houdt me altijd tegen. Waar zit jouw risico in aanbidding? Waar zit jouw risico in financiën? Omdat je misschien wel eerlijk zegt, ja, ik kijk altijd eind van de maand wat er over is. En dat geef ik aan God. Dat is geen risico, dat is de kliekjes geven aan God. Omdat er iets over is. Sorry dat ik scherp ben, maar het is wel waar. Risico is ook dat God zegt, breng de tiende naar de voorraadkamer. En ik zal voorzien. Zegt God, u eerst, ik ga risico nemen. Wie neemt de risico in dienen? Uitstappen in dienen, ondanks dat je afvraagt of dat je het wel kan. Zeg, God, nu ben ik een van die 70 gewoon die naar de loopt. Nu moeten wij zieken gaan genezen. Nu moeten wij mensen voor gaan bidden. Maar hij deed het altijd. Hoe moet dat dan nou precies? En misschien is je eerste gebed wel voor iemand. Heere, zegen hem alsjeblieft. Amen. En je gaat naar huis en denkt, ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb uitgestapt. Wie durft een risico te nemen in dienen? Uitstappen in dienen voor God gaat nooit vanzelf. Ik heb nog nooit gehad dat een stap naar het volgende stukje van onze bediening een smooth stap was. Nooit. Het is er altijd één waar muren op staan. Maar ik ben uitgestapt. Wie durft een risico te nemen in de gaven van de geest? Sommige mensen zeggen, ik heb gelezen over tongentaal en ik zou dat zo graag willen. En die gaan staan en denken, het moet komen. Dan gaan ineens mijn lippen vanzelf bewegen, dan komt er geluid uit. En zo werkt het niet. Ook tongentaal is risico nemen. Is God aanbidden en het risico durven nemen. Er komt een klank in mijn gedachten en ik spreek die gewoon uit. En ik ga niet nadenken of het klopt of niet. Ik spreek gewoon uit wat er in mijn gedachten komt. En er komen meer klank. En God, ik laat het aan u over, maar ik moet het risico leven nemen. Ik moet uitstappen. God pakt niet je mond bezig. Zo heen en weer. God zegt gewoon, loop jij met mij mee. Petrus, zet jij je voet op het water. Stap uit. Ja, maar misschien doe ik het fout. Nou en, wij vieren risico, zegt God dan. Je bent gewoon dat kleine kindje van 2 jaar wat boven de tafel probeert uit te komen. We zeggen ook tegen onze kinderen niet als ze leren met praat, stop er maar mee, want het klinkt nergens naar. We zeggen, hey, oefenen. Soms moeten we leren uitstappen als God dingen op je hart geeft. En zeg, ik had dit op mijn hart om met je te delen. Misschien is het van God of niet, maar ik ga het gewoon doen, want ik wil hiermee oefenen. Ik stap buiten mijn comfortzone. Uitstappen in bidden voor iemand die ziek is. Dat er zieken zijn die zegt, mag ik voor je bidden? Ik vind dit knetterspannend. Ik word er bijna zelf misselijk van. Maar ik bid voor je. Want ik wil hierin uitstappen. 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 Laatste tekst. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs voor de zaken die men niet ziet. Waar je nog niet weet wat de uitkomst is. Maar zonder geloof, zonder uit te stappen, is het onmogelijk om God te behagen. Eigenlijk staat er letterlijk met God mee te lopen. In het spoor van God te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij behoort, beloont wie hem zoeken. Als we beweging willen zien, moeten we risico nemen. Voor bekrachtigende zalving is risico noodzakelijk. En ik wil iets doen. Ik wil een moment gewoon God aanbidden. En ik wil u vragen om te gaan staan. We gaan een biddingsnummer zingen. En ik ga je uitdagen om iets te doen wat je nog nooit gedaan hebt. Wat dat is, weet ik niet. Maar misschien heb je wel nog nooit je handen in de lucht gedaan. Dit is mijn muur. Ik spring over die muur vandaag. En ik doe dat. En ik heb er echt puntje, puntje aan wat anderen ervan vinden. Misschien denk je, ik heb altijd alles willen dansen. Dan ga je dat gewoon doen. Mag hier vooraan. Je mag ook zeggen, doe ik liever achteraan. Dat is ook goed. Maar dat je zegt, God, ik ga u vandaag aanbidden op een manier die net buiten mijn comfortzone ligt. En misschien betekent het dat je knielt. Misschien betekent het iets anders. Maar dat er geen muur is die je tegenhoudt. Dat je risico neemt als eerst in het aanbidden van God. Zo God aanbidden op het moment.